Nou, welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. En vandaag heb ik weer een leuk interview voor je op de planning staan. En hier heb ik heel veel vragen naar gekregen. En jouw naam is al heel vaak voorbij gekomen. En ik kende jou eigenlijk nog niet, wat heel gek is. Want je bent ondertussen, ik zit hier nu met Sarah Leers. En zij staat nu wel bekend als de Human Design Expert van Nederland, kan ik wel zeggen. Kan ik dat zeggen? Mag ik het zeggen?
Ja, van mij wel. Wat een eer. Ja, ja.
Nee, super. Dus wij gaan vandaag praten over human design, en astrologie. Ik kan me voorstellen dat jij misschien ook wel eens vragen krijgt over astrologie. Ik krijg vaak vragen over human design in ieder geval. Mm-hmm. En toch een stukje een deep dive proberen te maken. Ja. Voor zover dat op een verstaanbare, leuke manier kan. Want ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert al wel weet van oké, dit is mijn type of een beetje de basis van human design. Maar wat gebeurt er nou als je echt meer de diepte induikt? En we hebben eigenlijk al een aantal aspecten besproken, maar daar gaan we wat dieper op in. Ik weet natuurlijk al wat van jouw achtergrond, maar ik zou het heel leuk vinden als je jezelf nog even zou willen voorstellen voor de luisteraar die jou nog niet kent.
Ja, leuk. Dankjewel, Nora. Ook dat je mij in jouw podcast hebt uitgenodigd. Ik ben Sarah Leers. Ik ben sinds 2008 met Human Design bezig. Dit is mijn 15e Human Design jaar. En zo praten we ook wel een beetje binnen de Human Design community. Omdat we ervan uitgaan dat het deconditioneringsproces, dus eigenlijk het loslaten van alles wat jij niet bent, dat kost tijd. En we zeggen binnen Human Design dat kost 7 jaar om eigenlijk de nieuwe kennis en inzichten te integreren en te belichamen. Dus ik ben dan nu in mijn derde cyclus van 7 jaar begonnen. En dat is sowieso wel interessant, want we hebben er in onze huidige tijd wel moeite mee dat dingen veel tijd kosten en lang duren. Maar ja, persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht, dat zijn natuurlijk levenslange processen. En je ziet wel, als ik terugkijk naar mijn eigen proces in het begin, toen ik met Human Design in aanraking kwam, dat dat heel anders was dan nu. En dat is een hele mooie reis. Dus ik ben in die jaren, ik zeg altijd, Human Design is een beetje aan mij blijven kleven. Het kwam steeds weer terug op mijn pad. Ik heb me er zelf verder in verdiept en ik ben op een gegeven moment uitgenodigd, gevraagd om een boek daarover te schrijven. Dat boek is in 2013 verschenen en dat is het eerste handboek in het Nederlands over dit systeem. En dat is steeds bekender en populairder, ook de laatste jaren vooral. Human Design is een relatief nieuw systeem en dat neemt een enorme toevlucht op dit moment. En ik heb onlangs, vorige week, is mijn tweede boek uitgekomen over Human Design en gezondheid. Dus dit is wel wat ik, denk ik wel dag en nacht ben ik hiermee bezig. Human Design zit heel erg in mijn systeem. Van huis uit ben ik, of van huis uit vind ik altijd zo gek klinken, maar ik heb geschiedenis gestudeerd en journalistiek. Dus ik heb altijd gewerkt als schrijver en daarnaast heb ik me heel erg ontwikkeld op persoonlijk vlak vanuit het lichaamswerk ook veel. Dus en zo is Human Design en mijn vaardigheden als schrijver en onderzoeker misschien ook wel, zijn eigenlijk verweven. En ik begeleid nu mensen met het Human Design systeem. En ik schrijf daarover en ik spreek daarover. Dus dat is echt ook wel een heel dankbaar iets om te mogen doen.
Ja, begrijp ik. Hartstikke mooi ook dat je die passie zo hebt gevonden en het nu op verschillende manieren al hebt doorleefd. Ik ken dat ook wel vanuit de astrologie, maar bij Human Design is het denk ik nog sterker, dat cyclische element. Mm-hmm. Kunnen we later nog even bijkomen natuurlijk. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar wat nou een van de dingen was aan Human Design waarvan jij dacht van oké, dit systeem spreekt tot me, dit is mijn taal, dit resoneert op een diep niveau. Wat is dat, eenzicht, inzicht, of is dat met der tijd zo langzaamaan op zijn plek gevallen?
Ja, ik denk, ik weet nog dat ik vlak voordat ik Human Design ontdekte, ik las daarover in The Happiness. Dat was, The Happiness was denk ik een van de eerste die daar iets over schreef toen. En ja. Ik had een paar maanden daarvoor juist bij Karen Hamaker, die is ook velen wel bekend, een astrologisch consult gehad. Zij heeft mijn geboortehoroscoop helemaal geanalyseerd en dat was al een enorme openbaring en veel herkenning. Ik zat toen volop in een proces van persoonlijke crisis, zal ik maar zeggen, en ontwaken daarin. Dus een paar maanden later ontdekte ik Human Design en toen was ik eigenlijk een beetje zo van ja, jeetje, weer een invalshoek. Maar nu wil ik dit ook weten. Hè? Dat zit ook sterk in mij. Oh ja, dit wil ik dan natuurlijk ook weten. Dus ik ben daar toch ingedoken. Ik heb een reading gehad zelf. En daar waren juist dingen dat ik dacht, ik weet het niet. Het resulteert voor een deel, maar niet helemaal. En het is anders. Het is een andere benadering dan dat we kennen. En toch, en dat is het wonderlijke zoals het met Human Design bij mij is gegaan, dat het me uitnodigde om er verder in te duiken. Ik heb in die eerste jaren veel contact gehad met Guido Wernink. Hij is een van de eerste analisten in Nederland geweest met Human Design. En hij heeft mij eigenlijk in de basis van het systeem opgeleid en mij ook gevraagd of ik dat boek wilde schrijven met hem. En later ben ik zelf de hele opleiding gaan doen bij de International Human Design School, het internationale instituut. Dus op een of andere manier werd ik er naartoe geleid om me hierin te verdiepen. Niet eens zozeer omdat ik meteen overtuigd was van dit systeem is de waarheid of de goede benadering. Maar meer omdat ik voelde, en dat is ook iets wat Human Design heel sterk zegt, geloof het niet. Neem het niet voor waar aan, maar ga experimenteren en onderzoeken of het voor jou klopt. En ik denk dat dat het is wat ook bij mij persoonlijk past, wat resoneerde. Dat ik uitgenodigd werd, getriggerd werd om toch maar door te zoeken. En dat doe ik nu dus al voor het 15e jaar. En dat gaat denk ik heel lang zo door. Ja,
omschrijf je heel mooi. Inderdaad ook die trigger kunnen ervaren of juist denken, Oké, ik weet niet direct wat ik hiermee moet, dus op onderzoek uitgaan. En ik kan me ook wel voorstellen dat daar een verschil in kan zitten qua, een astrologisch consult. Ben je natuurlijk wel bij een van de grote astrologen geweest, maar tussen een astrologisch consult en hoe je Human Design kan duiden, is dat ik het idee soms heb dat astrologie makkelijker is om naast je neer te leggen. Of zo van, oké, dit is de schets. Nu geef ik er zelf de invulling aan. Terwijl Human Design misschien ook meer een strategie suggereert of een handleiding. Of is dit een aanname van mij die niet helemaal klopt?
Nou, ik denk dat je dat heel goed omschrijft. Dat is een groot verschil waarin Human Design is natuurlijk een synthese van verschillende invloeden. Waar astrologie een onderdeel van is. Maar ook de I Ching en de Kabbalah en de chakra-leer. Dus de leer van energiecentra. En daarnaast nog biochemie, kwantummechanica en astronomie, sterrenkunde. En dat is een synthese, een samenvoegsel, een samenvoeging van die verschillende stromingen. En Human Design komt met een advies over wie jij bent. Je kunt daar heel veel informatie uithalen. Dat is misschien ook wel hetzelfde als in de astrologie. Maar Human Design geeft ook een heel duidelijke strategie mee. En om keuzes te maken zoals je bent. Zeg maar die jou op het pad brengen dat voor jou bedoeld is. En dat is heel concreet en praktisch. Voor veel typen, we gaan uit van vier typen binnen Human Design. En voor zeker voor generators en manifestors, dat is het grootste deel van de mensen, die hoeven eigenlijk heel die kennis niet te weten. Daar is de intellectuele achtergrond niet zo belangrijk. Zij kunnen meteen aan de slag met hun strategie. Met het oefenen van hun, met het leven van hun design. Dus daar is het helemaal niet belangrijk voor. Om te weten welke planeten of welke poorten heb ik waar. Ga het maar proberen en kijk of het werkt voor je. En dat is iets anders in astrologie. Gaat het toch wel denk ik uit van de thematiek en het systeem en de kennis ervan. Dan kan je ook zeggen, ik leg dat nu even weg. En dan leeft het misschien niet meer zo voor mensen. Dus Human Design is daarin praktischer. En dat is ook een grote verschil. Denk ik, zeker. Ik bedoel, dat zie je ook. En Human Design gaat uit van een bodygraph. Dat is dat plaatje wat veel mensen wel kennen met dat mannetje eigenlijk. Een mensfiguur een schematische weergave van de mens met die energieknooppunten. En dat is ons lichaam. Dat is eigenlijk hoe onze energie werkt. En dat is dus ook heel concreet te vertalen naar het lichaam. En dat is denk ik iets wat in astrologie niet zo duidelijk één op één aan te wijzen is.
Nee, dat klopt ergens ook wel. Je hebt natuurlijk veel verschillende takken van sport ook binnen de astrologie, maar het karakter blijft toch altijd een beetje intellectualistisch en veel op het mindniveau. En ik kan me voorstellen dat dat praktische aspect aan human design, dat dat enerzijds iets kan zijn wat mensen heel erg aantrekt, van oké, handleiding, daar kan ik mee aan de slag. Ja. Anderzijds, ik weet nog van mezelf, toen ik jaren geleden voor het eerst erachter kwam dat ik dan een generator ben, dat ik juist een soort weerstand voelde van, ja, ik wil helemaal niet uitgelegd krijgen hoe ik het leven moet leiden. Daar ben ik later wel weer anders naar gaan kijken hoor, maar ik kan me ook best voorstellen dat een paar mensen die reactie hebben.
Ja, een weerstand voelen. Ik denk ook wel dat... dat is wel iets waar human design heel sterk mee komt, is dat we zeggen, het denken is geen betrouwbaar beslissingsinstrument. Wij worden geconditioneerd en opgevoed om beslissingen te nemen met ons denken, met onze mind. Ja, door na te denken, wat is voor mij de beste keuze, wat zal ik nu eens gaan doen? Ik wil iets veranderen in mijn leven, oh, ik denk dat ik dit ga doen. Of, hey, wat een goed idee. En we gaan gesprekken voeren en we zitten puur in een mentale uitwisseling. Zo zijn wij geconditioneerd, zo is onze maatschappij. Dat wordt ook heel sterk gewaardeerd in deze maatschappij. Zo worden we ook op school getraind, hè? Als je maar veel weet en dingen ook zeker weet. En Human Design zegt, het lichaam of het denken is geen betrouwbaar beslissingsinstrument. Het lichaam is veel betrouwbaarder, want het lichaam weet veel meer. Het lichaam heeft veel meer voelsprieten en sensoren om informatie op te pikken en te verwerken. En als je leert hoe dat lichaam voor jou persoonlijk werkt en hoe jij keuzes kunt maken op basis van je lichamelijk weten, dan kun je keuzes maken en stappen zetten die voor jou correct zijn, die betrouwbaar voor je zijn. En dan kun je eigenlijk die macht van de mind, van het denken, omzeilen. Dan heb je een soort omweg die veel betrouwbaarder is en die ook in jouw voordeel werkt. In plaats van dat denken, en dat is iets interessants eigenlijk voor ons allebei persoonlijk ook, want wij hebben ons belangrijkste thema, de zon, allebei in een poort van het denken, zoals we noemen dat poorten in human design. En toch is ook voor ons het denken geen betrouwbaar beslissingsinstrument. En dat is als jij dan voor het eerst hoort over je design en dan zeggen ze, ga maar voelen, jij bent hartstikke intuïtief, ga maar in je lijf voelen, heb je een ja of een nee. Dan heeft jouw denken zoiets van, oh wacht eens even, ik ben hier de baas, ik heb al die kennis, ik weet het beter. Dus daar kan dan echt wel een strijd, een innerlijke strijd, een conflict ontstaan. Van durven vertrouwen op puur je gut feeling in jouw geval. Het is een heel interessant proces. Vandaar dat dat ook wel een tijd duurt om die omslag te maken en te gaan zien dat dat werkt voor je. Ja,
ja, heel mooi. Ik ben zelf nog helemaal niet zo lang bezig daarmee, maar ik merk wel dat de afgelopen jaren dan, als ik meer probeer naar dat gut feeling te luisteren en naar voel ik echt een ja, dat al wel wonderen doet. Maar jij zou dus ook zeggen, hoe mentaal je ook bent ingesteld, bij ieder human design type is eigenlijk dat lichaam staat voorop.
Ja, 100%. En dat is interessant, want er zijn ook types en sowieso elk design is uniek. Hè? En wat ik net al noemde, wij hebben bijvoorbeeld ook een sterke mentale bestemming misschien ook wel. Zeker als je zon in een poort van de mind, van het denken staat. Maar er zijn zelfs ook mental projectors, is een subtype. Dat zijn mensen die alleen maar activeringen hebben in het denken. En toch zijn zij, is hun denken niet betrouwbaar voor henzelf. Het denken is wel een mooi instrument voor anderen. Hè, dus om uitleg te geven en om je visie te delen, als dat gevraagd is, daar hoort dat aspect vaak wel bij. Dan is het een heel mooi instrument. Maar voor jezelf, daar raken we in de knoop, daar raken we in de war. En wij kennen dat thema goed. Hè? Dat heeft met onze zon. Wij hebben een andere zon, maar die zit in dezelfde verbinding. En hetzelfde circuit ook. Dat heeft veel met verwarring te maken. En ik zeg altijd, ik weet als geen ander hoe het is om jezelf met je mind te onderdrukken. En om in de war te raken van dat hele mentale denkproces. Dus Human Design helpt mij ook om daar helderheid in te brengen. En me daar niet in verstrikt te raken. En toch te weten waar het wel om gaat. En waar je wel naar mag luisteren. Dus het lichaam is betrouwbaarder. Het lichaam weet meer.
Mm-hmm. Oké. En op het gebied van die disciplineringen, dat vind ik altijd zo'n hele interessante in Human Design. Hoe de rol daarvan zo naar voren komt, hoe daarover wordt gesproken. In astrologie zie je dat dat vaak heel erg samenloopt. Dus eigenlijk zie je zowel je essentie als je disciplineringen in je radix staan en je uitdagingen waar je in dit leven ook doorheen gaat. Ik was eigenlijk benieuwd naar of in Human Design kan je zo'n chart echt lezen als het pure, dit ben jij zonder omstandigheden inderdaad, waarbij je dan wel kan zien van oké, als je er niet naar luistert, gebeurt er dat. Of, je bent aan het knikken, maar ik wilde zeggen, kan je daar ook nog iets van disciplineringen in lezen of dingen die je tegenkomt onderweg, of is dat niet...
Nee, dat is inderdaad iets wat heel zichtbaar is in Human Design. Dat noemen we je not self. En eigenlijk zeggen wij alles waar je open bent, misschien zou je dat kunnen zeggen, waar je geen consistente energie hebt, daar ben je vatbaar voor conditioneringen. Dat hoeft niet te betekenen dat je daarin ook geconditioneerd bent. Maar daar ben je dus vatbaar voor not-self-mechanismes. En sowieso zijn wij dat allemaal. Hè? We hebben zeker ook de type binnen Human Design. Daar hoort ook steeds een not-self-thema bij. Dus en we leven in een not-self-wereld. De meeste mensen zijn zo afgedwaald van hun oorspronkelijke blauwdruk. Dat ook best een traject is om daar weer bij terug te komen. En dat kunnen we heel goed duiden. Dat kun je echt letterlijk aanwijzen in de bodygraph, in dat overzicht van hier, dit is jouw not self, dit is wie je niet bent. En in gesprek met mensen hoor ik van, oh, je hebt een verlangen daar naartoe of je denkt dat je dit moet zijn, dat is not self. Dat kun je dus heel goed daarin zien, de self en de not self. En ik denk dat dat ook voor ons die eye-openers kan bieden, omdat je heel goed aan kan wijzen ook wat je niet bent. En dat geeft vaak heel veel, als we dat eenmaal durven kunnen ontvangen en het ook accepteren dat zo gegaan is, dat we zo opgevoed zijn of geconditioneerd zijn, dan geeft het heel veel rust om te weten, oh, ik ben dat helemaal niet en ik hoef dat helemaal niet te zijn. Dat is mijn not-self-mind. Hè? En eigenlijk is de not-self altijd gekoppeld aan de mind. De mind maakt daar een verhaal van. En als we dat mogen loslaten, dan kan je je richten op wie ben ik dan wel en hoe kom ik daar.
Ja. Ja, heel mooi. Yeah. Ik ben echt pas dit jaar bij mezelf gaan merken dat die frustratie, dat echt een thema is. En dat ik dan ook echt de afgelopen maand, wat ik merk dat ik hoog in mijn frustratie zit over van alles en nog wat. Dat ik dan ook heel onsympathiek van mezelf vind. Dus dat veroordeel ik dan ook weer. Maar dan dat ik steeds meer gewoon weet van, oh wacht, dit is gaande. Dus dat betekent dat ik even van koers mag wijzigen. Of dat specifiek voor mij geen goed teken is. Heb jij dat met bijvoorbeeld die open centra ook wel eens specifiek gemerkt van, oh wacht, nu ben ik even helemaal de verkeerde koers, zeg maar, aan het varen.
Ja, en dat zijn eigenlijk niet momentopnames van, oh, nu doe ik dit, hey, dit is mijn open centrum, dit of dat. Maar dat is iets wat we al van heel jongs af aan meekrijgen, waar we van overtuigd zijn. Dat zijn overtuigingen die we hebben aangenomen van, ik moet zo zijn. Een voorbeeld daarvan, hè, Human Design gaat uit van 9 energiecentra. Dat zie je ook in die bodygraph. Dat zijn vierkantjes of driehoekjes. En die staan voor bepaalde kwaliteiten. Zijn ook gekoppeld aan bepaalde plekken in het lichaam. En het egocentrum, dat is het kleine driehoekje wat mensen wel weten te vinden, een beetje rechts van het midden in de chart. Dat is bijvoorbeeld een centrum, ik vind het zo fascinerend, waar wij collectief het allersterkst door beïnvloed worden. Het egocentrum gaat over bewijzen wat je waard bent, wilskracht, competitief zijn en materiële waarde ook. Dus je moet een goede opleiding doen en een diploma hebben om te laten zien dat je slim bent en dat je een goede baan kan vinden waar je goed geld mee kan verdienen om je toekomst zeker te stellen. Daar zijn wij mee opgevoed. Dat zit sterk in ons. En heel veel mensen, een merendeel van de mensen, heeft sowieso een open egocentrum. En zelfs ook mensen die dat ingekleurd hebben, die kunnen daar ook in uit balans zijn. Hè? Dus ook in geconditioneerd worden. Collectief zijn wij heel erg bezig met, ben ik wel goed genoeg? Wat ben ik waard? En hoe bewijs ik mijn waarde? En gaan we onszelf overtreffen? We gaan doelen stellen. We gaan beloftes maken. Ik moet dit behalen en dat wordt mijn omzetdoel. En dit wil ik bereiken. En dat is allemaal open of uit balans ego-energie. En laat ik het zo zeggen, want anders, hè, we denken dan vaak, als je het ingekleurd hebt, ben je in balans. En als je het open hebt, ben je uit balans. Dat is niet per se zo, was het maar zo makkelijk, zeg maar. Maar dat is iets wat ik heel veel zie en ook zelf. Ik ben wel opgevoed door ouders die dat allebei wel ingekleurd hebben. En daar dus ook met een dwingende energie in komen. Hè, dat doen ze niet expres, maar dat zit in hun systeem. Dus, en ik ben daar open in. En waar we open in zijn, nemen we energie van buitenaf in ons op. En versterken we die. Dus we zijn dan de super wilskrachtige en de super harde werker op dit vlak. Omdat ik die energie nu eenmaal in me opneem en uitvergroot. En dat heb ik wel altijd zo gedaan. Het zit ook heel sterk in mij. Terwijl ik dat eigenlijk niet hoef te zijn. Ik ben hier niet om beloftes te maken. En ik ben hier niet om mezelf te bewijzen. En ik kan dat echt voelen. Ik kan wel voelen als iemand in mijn veld is die een ingekleurd ego heeft. Dan ga ik extra hard werken. Want ik reageer daar op die manier op. En dat is al mooi. Hè? Ik geloof ook niet dat we... Anders, ik geloof dat dit leven heel erg ook bedoeld is om inzichten op te doen, aan onszelf te werken en vrij te worden van overtuigingen en dingen die we niet zijn. Overtuigingen die ons beperken. Dus dat blijft je leven lang, maar het gaat om het bewustzijn van hey, ik doe weer dit of dit wordt weer getriggerd. Dat hoef ik eigenlijk niet te doen of dat ben ik niet. En in elk geval is het belangrijk dat ik daar mijn keuzes niet op baseer. Op die energie. Want dat is niet betrouwbaar voor mij. Dat is mijn not zelf. Dus zo werkt dat. Ja, en dat vind ik heel mooi. Om dat steeds te kunnen duiden aan de hand van human design. Aan mijn chart. Ik kijk vooral ook heel veel naar anderen. Zo leer ik. Dus dat is een hele mooie studie.
Nee, maar dat omschrijf je ook heel mooi. Dan wordt het niet meer een soort handleiding waar de mind zich tegen gaat verzetten. Maar kan het ook voelen als iets wat je los kan laten. Ademruimte, vrijheid in die zin. Als je die bepaalde maatschappelijke druk van je kan laten afvallen ook. En dat valt me ook wel op aan human design. Dat er veel meer een maatschappijanalyse in zit. Maar ook in zekere zin natuurlijk een systeemkritiek op hoe we collectief alles aanpakken en wat het norm is geworden. En dat vind ik er wel heel, heel interessant aan. Jij had ook iets gedeeld over dat er, volgens mij komt er sowieso dus een grote ommezwaai. En voor jou, of jij omschreef dat ook, als in dat de tijd van de manifestors, de klassieke initiatiefnemers, dan misschien kan jij dat wat beter duiden, voorbij zou zijn en dat het meer richting de tijd van de projectors zou gaan. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat dan op collectief niveau zou werken, als je daar iets over wil vertellen.
Mm-hmm. Zeker. Dat is een grote transitie waar wij collectief in zitten. Eigenlijk is die shift al heel lang gaande. We noemen dat in human design het Pluto-interregnum. Sinds 1781 tot 2027. Die fase, 1781 tot 2027, daar zitten wij in. Hè? Daar zijn wij in geboren en onze ouders en grootouders ook. En dit is eigenlijk vanaf 1781 zijn projectors gekomen. Mm-hmm. Projectors zijn het jongste type. Okay. En zij hebben langzaamaan... nemen zij hun plek in en wordt de projector-energie komt in plaats van de manifester, het oude manifester-leiderschap. Tot 1781 waren het de manifesters die aan zet waren, die letterlijk aan zet. Zij nemen initiatief en zij hebben eigenlijk met hun leiderschap of hun acties de wereldstructuur gegeven. Hè? Dat is ook een tijd waarin wij heel sterk de industrialisatie hebben doorgemaakt en wij hebben een samenleving veel verder ontwikkeld. En dat is ook iets al van heel ver terug waar manifestors een hele belangrijke rol in hebben gespeeld in die ordening en die structuren inbrengen. Zo van, dit is van mij en jij mag voor mij werken, maar ik ben hier de baas. En dat zie je ook met al die, met kolonialisme en met territoriale oorlogen en uitbreiding van wereldrijken, dat soort dingen. Die mechanismes, dat is allemaal uit die tijd ook om orde aan te brengen. Hè? En even los van de vraag of het goed of slecht is, daar gaat het niet om. Maar dat is het manifeste leiderschap, dat was ook heel hard nodig. We zijn al sinds 1781 aan het shiften daarin. En dat kost tijd, maar je ziet, en zeker de laatste decennia gaat dat heel hard, want in 2027 gaan we over naar een nieuw tijdperk. En dan is het echt, dan is het oude manifeste leiderschap stopt en dan is het aan projectors om het stokje over te nemen. Projectors zijn een heel ander type. Die komen hier niet om te manifesteren, om initiatief te nemen, maar veel meer om te guiden, om te gidsen. Mm-hmm. Vanuit een subtielere, zachtere energie, want projectors hebben geen motorkracht om te manifesteren. Ze kunnen wel motorkracht hebben, maar niet om te manifesteren. En dat kun je zien in een bodygraph, in een chart. Projectors zijn hier eigenlijk om de energie van vooral generators goed te kunnen begeleiden. Het gaat over samenwerking. En dat wordt een uitdaging in het nieuwe tijdperk, waarin we veel individualistischer zullen zijn. Er zijn belangrijke individuele thema's. En dan wordt het een uitdaging om op de goede manier samen te werken. Niet meer het oude leiderschap, maar een soort dienend leiderschap, zeg ik altijd. Waarin een projector heel goed kan zien, erkennen, waar de potentie van de ander zit. De gave die projectors brengen is erkenning. In plaats van manifesteren of initiatie, initiatief nemen. En dat is iets heel anders. Daar zijn we nog. Wij hebben nu de taak. En daarom geloof ik dat Human Design zo groot aan het worden is en ook wordt en blijft. Want wij hebben de taak om een nieuwe manier van samenwerking te gaan vinden, waarin projectors hun gaven van erkenning kunnen brengen. Maar vooral generators, daar hebben we 70% van, generators en manifesting generators, die hebben een enorme kracht om te genereren, om het hele schip te keren, hè? Om een hele nieuwe beweging in gang te zetten. Ja. Zonder generators gaat dat niet lukken. Dus dat is een interessante transformatie waar wij nu in zitten. We hebben daar ook nog wel werk in te doen. En dat is iets waar ik persoonlijk heel erg een missie op voel. Om te kijken en dat te vertalen naar een manier die eigenlijk heel praktisch is. Hoe kunnen we optimaal van elkaars kwaliteiten gebruik maken?
Ja.
En op zo'n manier dat werk ook niet meer voelt als oh, zwaar en dit moet. En alle struggles van het leven. Maar dat wij ons volle potentieel kunnen waarmaken. En eigenlijk kunnen genieten van het mens zijn. We zijn zo ver ontwikkeld inmiddels. We hebben zo'n bewustzijn. En dat benutten we vaak helemaal niet. Omdat dat niet kan door de structuren waar we in vastzitten. Dus dat kan enorm bevrijdend zijn. Als je mag leven volgens je blauwdruk.
Ja, zoals je nu omschrijft klinkt dat inderdaad als een heerlijke bevrijding. En ook voor de generators die dan eerst meer misschien de werkbijtjes waren. Ja. En dan nu ook meer worden gestimuleerd om volgens dat potentieel te leven. Het doet me ook gelijk denken aan een aantal astrologische duidingen die dan niet gelijk weer precies oplopen met de jaartallen die jij omschrijft. Maar Karen Hamaker die had het bijvoorbeeld een jaar geleden of 2 jaar geleden over de laatste graden van Pluto in steenbok. En steenbok is in de astrologie echt een soort van de traditionele heerser, de CEO, maar ook echt op de ouderwetse manier. Misschien zou je me in zekere zin wel met een beetje ouderwetse manifester kunnen associëren. En het idee dat je kent de duiding? Of,
Nee, maar dat, ik kan hem, als jij het zo vertelt, heel goed plaatsen. Ja, en ook wat je zegt, wat wel inderdaad een belangrijke nuancering is, dat we altijd gedacht hebben, de manifestors, dat is oud leiderschap en die zijn een beetje klaar met dat leiderschap. Dus de manifestors die er nog zijn, dus 8-9% van de mensen, dus alles bij elkaar is dat nog steeds best een flinke groep. Maar die krijgen een andere rol. Daar komt iets heel nieuws voor. En dat is ook weer interessant. Het is niet zo dat manifestors geen plek meer hebben. Juist niet. Hè? Zij horen, iedere type of ieder design heeft een rol in het geheel. Ieder design heeft ook een missie. Daar geloof ik zeker in. En dat is wel belangrijk. Daar zijn we al die jaren al mee bezig. Eigenlijk de overgang te maken van het oude manifester leiderschap, wat heel dwingend is en heel erg autoritair ook is. Dat zit een beetje in de aard van het van de manifester natuur. Om daar een nieuwe vorm aan te geven. Maar manifestors en ook reflectors, dat is een zeldzaam type, die horen niet zo bij die samenwerking van die alliantie van projectors en generators. Dat is wel de alliantie van de nieuwe tijd. En manifestors en reflectors hebben wel daar, die horen daarbij, maar ze zijn niet meer zo aan zet. En je kunt je afvragen of je dat ook zou willen. Het kan ook wel lekker zijn dat dat even niet hoeft, hè? Dat ja, je precies. Hier bent om met leuke nieuwe dingen te komen. Hè? Dat is een beetje wat manifestors eigenlijk doen. Heel vernieuwende energie. Veel meer wel vanuit co-creatie, maar vooral heel onafhankelijk. Dat is iets waar manifestors heel goed in zijn. En reflectors, die hebben sowieso al veel meer een verbinding met de schepping als geheel, met de natuur en dieren. Veel meer nog dan met mensen. Dus zij zijn een beetje de spaceholder, zeg ik altijd, van het geheel. Dus ieder heeft zijn rol. En hoe meer je jouw rol kan accepteren en aannemen, hoe fijner dat wordt. En hoe lichter en makkelijker en vooral ook vervullender, denk ik, je leven kan zijn. En dat begint wel met acceptatie, want ik weet dat soms mensen weerstand voelen op bepaalde aspecten van hun design, hun type of een uitdagende thema van je zon. En daar kunnen we wel eens wanhopig van worden. Alles heeft een functie. Niks is er voor niks. En elk design kent tegenstrijdigheden en ook moeilijk of uitdagingen, zou je kunnen zeggen. Daar leren we van. En daar zit ook vaak je grote kracht.
Nee, ik denk inderdaad gelijk aan een aantal manifestors die ik ken, die het misschien wel een heel fijn idee vinden dat ze een keer op een creatieve eiland hun eigen ding kunnen doen in plaats van die druk ervaren. Precies. En wat dan lijkt op een overlap in human design en astrologie, dat zijn de planeten eigenlijk. Of ik weet niet precies hoe jij ze omschrijft. Ik vind dat zelf wel fascinerend. Je had het dan al over de zon. Je hebt ook een soort onderscheid tussen design en bewust, toch?
Ja, precies. Design en personality noemen we dat dan. Is inderdaad, personality is je bewuste kant en de design kant is je onbewuste kant of je lichaam. Dat is dus eigenlijk de blauwdruk van je lichaam en de blauwdruk van je mind. En samen, je bent ze beide. Je bent samen je design. Maar wij zeggen dus, de mind is geen betrouwbaar beslissingsinstrument. Dus het is wel interessant om te weten hoe jij denkt en wie je denkt dat je bent. Maar uiteindelijk is je lichaam de baas. Okay. En die shift maken, en dat kun je dus letterlijk zien in human design. Meestal het hangt een beetje af van welke software je gebruikt, want tegenwoordig geven mensen daar andere kleuren aan. Maar oorspronkelijk is alles wat bewust is, is de zwarte kolom, zwarte cijfertjes. En alles wat onbewust is, is rood. En je kunt dus ook alleen naar je rode chart kijken of alleen naar je zwarte chart. En dan zie je dat verschil tussen je onbewuste, je lichaam, en je bewuste mind. Dat is al een belangrijk onderscheid. En dan heb je inderdaad ook de planeten. Dat is echt het astrologische aspect binnen human design. Die een bepaalde kwaliteit geven aan de thema's. En die wordt ook wel weer anders uitgelegd dan in de astrologie. Ik denk de zon is wel de zon. Maar bijvoorbeeld de maan. Volgens mij in human design zeggen we, dit is wat jou drijft. Het thema waar je door gedreven bent. En volgens mij is dat in astrologie wel anders.
Ja, precies. Representeert het meer je emoties, maar ook juist een soort van je comfortzone, wat veilig en prettig en thuis is. Dus dat is natuurlijk iets heel anders dan wat je drijft. Ja, wel heel interessant. En jij zei dan al van, het is complex om, sorry, ik vind de terminologie af en toe wat lastig en ik zit het ook de hele tijd door elkaar te gooien met astrologie.
Dat snap ik. Terminologie.
Om je volgens mij bewuste zon in een onbewuste of in een niet gedefinieerd in een open centrum te hebben.
Ja, dat is, daaraan zie je inderdaad al die laagjes van human design, dat zit dus allemaal over elkaar heen. Je hebt de planeten en wij kijken dus naar welke I Ching poort, de poort uit de hexagrammen van de I Ching. De I Ching is de Chinese filosofische spirituele leer die al duizenden jaren oud is. die zit ook in Human Design. Dus wij combineren eigenlijk de astrologie met de I Ching. Dus de planeten geven een bepaalde frequentie aan de poorten van de I Ching. Aan de hexagrammen van de I Ching. Dat alleen al geeft een hele andere combinatie. En we kijken dus ook naar die energiecentra uit de chakraleer, zou je kunnen zeggen. Veel mensen haken al af als ze chakra's horen. En dat mag je eigenlijk in Human Design ook niet de chakra's noemen, maar knopen energiecentra. De centers. Hè? En iedereen heeft die centra, die hebben we allemaal. En die kunnen gedefinieerd zijn of open. Dat verschilt bij per persoon. Als het gedefinieerd of ingekleurd is, dan is dat consistente energie. En als het open is, sta je dus letterlijk open voor energie van buitenaf. En vergroten we het ook nog eens uit. Dat wat niet van ons is. Bij jou is dat zo, dat jouw zon in een open centrum staat. Dus de energie in dat centrum is niet consistent. En je kan daarin heel sterk invloeden uit je omgeving oppikken en uitvergroten. Maar dat is ook jouw belangrijkste, ja, je zon, je belangrijkste thema. Dus dat kan wel eens, dat geeft weer een hele andere kwaliteit. Dit is misschien technisch voor mensen die er niet zo sterk in zitten. Maar ik weet dat veel mensen dat mechanisme van die zon wel snappen. En in welk centrum dat dan is. En daar komt dus nog iets bij. Het maakt dus uit of het in een ingekleurd centrum is of in een open centrum. Voor jou, zo omschrijven we dat, kan het voelen alsof jij eigenlijk in een kamer zit met de luiken dicht en het licht uit. Het is donker. En ja, ergens heb je wel een vermoeden van wie je dan bent of waar jouw belangrijkste bijdrage zit. Wat jouw belangrijkste stempel is. De blauwdruk. Maar dat gaat pas aan. Er komt pas licht bij als jij in connectie met iemand anders eigenlijk een uitwisseling hebt. Of als je door de planeten dat jouw zon, dat het licht aangezet wordt, zo zou je het kunnen zeggen. Dan komt de zonnekracht naar buiten. Bij jou slaapt die poort van nature. En dat is interessant als het je zon is. Je hebt een slapende zon, zou je kunnen zeggen. Een slapende poort in jouw zon. En ik heb hem bijvoorbeeld. Mijn zon staat aan de andere kant van jouw zon, zo zeggen we dat dan, aan de andere kant van het kanaal, in een ingekleurd centrum bij mij. Door ons contact, doordat wij samen dit gesprek voeren, bij jou gaat het licht aan, om het zo te zeggen. Dan is er een chemistry, een uitwisseling. Jouw zon is dus wel altijd gekleurd door de energie van de ander. Door de uitwisseling die wij nu hebben en door mijn frequentie, is jouw zon wakker, maar wel met het sausje van de ander of van de omgeving. En dat kan, het is een best wel complexe uitleg, maar dat kan heel veel verschil maken. Hè? Dat kan jou ook het gevoel geven dat je eigenlijk soms, als je alleen bent, in je eigen energie bent, niet zo goed weet van wat is nou mijn bijdrage of wie ben ik dan precies? Alsof het licht uit is. Je zit in het donker te kijken. Dat voelt niet altijd prettig. Daarbij is jouw zon ook nog eens de poort van verwarring. Dus zo heet die.
Klinkt leuk, ja.
Verwarring alom. Ja, dat is iets waar wij allebei wel bekend mee zijn. Hè? En dat verwarring ontstaat als wij te veel in dat denken proberen te controleren. Dat is echt waar verwarring over gaat. Als wij verdwalen in het denken. Als we daar helderheid proberen en dat gaan forceren en proberen te controleren om antwoorden te vinden. Er zit ook een link naar het verleden. Hè, trying to make sense out of the past. Dat is iets wat wij allebei belangrijk vinden, waar wij ook een interesse in geschiedenis hebben. Dat komt daardoor door die zonne. Dus dat geeft een extra nuance. Hoi. Alles is met alles kun je leven. Want soms zeggen mensen, ja, maar al mijn belangrijke poorten staan in open centra. Hoe ga ik hiermee om? Ja, dat is blijkbaar iets waar jij in dit leven mee mag dealen. En wat jij mag leren om mee om te gaan. Soms is het ook heel goed dat jouw zonthema slaapt. Dat het even zich niet aandient. Hè? Zeker als het om verwarring gaat. Dat is voor jou blijkbaar hoe het werkt. En dan mag jij een extra nog meer naar je lichaam gaan luisteren, waar echt jouw consistente energie zit.
Mm-hmm. Maar die zon die zou je dan wel op een soort gezonde manier kunnen uiten in bijvoorbeeld je communicatie met anderen of het werk, wat je doet, zolang die maar niet je keuzes voor je gaat maken. Ja, een verwarde zon.
Ja, zo'n verwarde zon. Ja, precies. Ja, mijn staat ook in een heel vrolijk thema hoor. Self-oppression. Dus dat, hè, wat ik al eerder noemde. Okay. Het gaat over hoe wij onszelf met het denken onderdrukken. Dat zijn pittige thema's. Daar zit, dat is eenzelfde kanaal waar wij zijn als kanaal verbonden, als het ware, met die thema's. En daarvoor geldt, hè, nogmaals, dat het denken, het zijn thema's uit het denken. Dus het denken is nooit een betrouwbaar beslissingsinstrument. Met die thema's zijn wij hier heel geschikt om te kunnen denken voor anderen. Om anderen te helpen met de verwarring op te helderen. En dat is misschien ook waarom jij dit werk doet en waarom ik ook dit doe. Daarin zijn we een uiterlijke autoriteit, een autoriteit voor anderen. Maar ga het vooral niet proberen te gebruiken om zelf keuzes te maken, want je raakt alleen maar meer verward. En als we dat kunnen loslaten, hè, het denken zijn eigen proces laten gaan. Wij zijn eigenlijk allebei mensen die waarschijnlijk een heel veel beelden en dromen en inzichten en ingevingen kunnen krijgen. Eén grote brei aan informatie. En als we dat laten gaan en gewoon even langs laten komen en het niet proberen te in te grijpen. Na verloop van tijd ontstaan de realisaties. Dan vallen de kwartjes, zo noem ik dat altijd. Dat zijn de aha-ingevingen. Die zal je dan ook hebben. En zeker in onze combinatie bijvoorbeeld, wordt daar iets aangezet van, nou snap ik het. Dat is een prachtig mechanisme. Dan zie je ook de kracht van de mind, dat als we de mind als instrument kunnen gebruiken, dat het ons hele mooie inzichten kan geven.
Ja.
Maar alleen dat. Hè? En dus niet om van, ik wil nu een keuze maken tussen, wil ik verhuizen of verbouwen? En dan ga je alle voor- en nadelen op een rijtje zetten. En dan moet je mentaal berekeningen maken. Hoe duur is het dan? En wat is toekomstbestendig? Ja, daar kom je niet uit. Daar kom je gewoon niet uit, want dat weet je gewoon niet.
Nee, exact.
Daar is iets anders waar je wel betrouwbare beslissingen mee kan nemen. Dat staat dan in jouw geval eigenlijk los van je zon, omdat dat zit ergens heel anders, hè? Jouw beslissingsautoriteit. Dat zit in het lichaam.
Ja, precies. Ik vind het ook wel mooi dat ik dan toch een soort astrologische overlap erin zie, omdat ik op het laatste moment dus nog even jouw radix erbij kon pakken. En ik zag dat Mercurius voor jou dan een prominente rol speelt in je astrologie. En die staat in weegschaal. Nou, de weegschaal is sowieso heel goed in de nuance, maar staat ook een beetje bekend als de coach en de diplomaat. Maar die staat onder andere naast Saturnus, die in de astrologie weer staat voor eigenlijk ook het bewustzijn van de oneindigheid van alle mogelijkheden en een bepaalde zelfkritiek in je denken kennen. Dus weten dat je het nooit echt kan weten en ook kritisch zijn op de kennis die je hebt, waardoor je geneigd kan zijn om jezelf constant maar verder te verdiepen en ook een leven lang niet uitgeleerd bent. Maar er kan ook wel eens een soort van filter opkomen van ja, weet ik nu genoeg? Wanneer is het punt dat ik het allemaal heb geïntegreerd en kan ik ook een keer stop zeggen? En die heb ik dan bijvoorbeeld op een andere manier. Ik heb ze tegenover elkaar staan, maar het zijn allebei stevige thema's in de astrologie, die Mercurius, Saturnus en ook in weegschaal, ja. Omdat weegschaal ergens flair heeft en met iedereen wel een inspirerende babbel zou willen voeren. Maar er zit ook een soort kritische, selectieve noot in die je ook stimuleert om constant maar nieuwe ervaringen op te doen. Ook op het gebied van het verbreden van je kennis. Maar dat soort overlappen vind ik dan altijd wel leuk om te zien.
Ja, ik snap hoe jij dit aanhoort. Want zoals jij dit dan vertelt, dan heb ik meteen een idee van, oh ja, ik weet dat een 48 is een weegschaalpoort en 57 is een weegschaalpoort. En dat gaat heel erg bijvoorbeeld over diepgang of intuïtief weten. Dat je zo die overlap ziet. Ja, zo zit het erin. En ik denk zelf dat je niet... eigenlijk is de astrologie heel erg vanuit de seven-centered being, de oude tijd van voor 1781. Wij hadden toen zeven energiecentra, de zeven chakra's. En wij zijn verder geëvolueerd als mens en verder ontwikkeld. En human design kijkt naar die blauwdruk van de nine-centered being. Dus waarschijnlijk ga je niet op alle vlakken de overlap vinden, omdat human design daar nog een heel stuk bij betrekt. Zoals met de I Ching, maar ook dus de chakra-leer of de Kabbalah. Dus ik denk ook, ik vraag me ook af of je dat moet weten. Hè, van nou, dit aspect in astrologie is dat aspect in human design. Maar het is, Dus, nee. En het is, er zit heel veel herkenning in. Dus het is voor de mensen die er diep induiken, denk ik, heel interessant om te horen, zoals jij dat doet, van oh ja, dit herken ik daarin en dat je het kan koppelen aan elkaar.
Ja, wat bijvoorbeeld wel een interessante is, is dat er steeds meer astrologen zijn die werken met, ja, noemen ze dan trans-Neptuniaanse objecten. Dus eigenlijk nieuw ontdekte asteroïdes die heel ver van de aarde staan en waarvan er dan veel bijvoorbeeld pas na de jaren 70 zijn ontdekt. En zeg maar die tak van sport ziet het ook zo als de nieuwe generaties. Daarvoor zijn die asteroïdes belangrijk. Of die gaan over een bepaald bewustzijn of thema's die je nu in het leven hebt. Maar die moet je eigenlijk niet meenemen voor de oudere generaties. Want die hebben dat ontwikkelingsstuk nog niet. Ik kan me best voorstellen dat dat nog ergens wel in elkaar klikt. Niet één op één, maar er zit weer toch een beetje de gedachte in van dat er toch ook astrologen zijn die denken van, hey, we moeten toch iets met misschien de bewustzijnsontwikkeling. En waardoor dat systeem ook niet constant stil blijft staan.
Nee, dat is denk ik sowieso met welk systeem dan ook aan de orde, dat het zich ontwikkelt. En het zijn systemen, dat vind ik heel wonderlijk. Ik hou niet zo van systemen, jij misschien eigenlijk ook niet. Dat is, we hebben hetzelfde profiel in Human Design, een 3-5. En de 3-5 is echt de rebel. De anarchistische ketter, zeg ik altijd. Die houden niet zo van opgelegde structuren en systemen. Want wij weten, het loopt toch altijd al anders. En ik moet het eerst maar eens zelf ondervinden voordat ik dat zomaar aanneem. En je komt ook met iets ketters. Hè? Iets vernieuwends. Dat is de 5. De 5e lijn. Ik hou eigenlijk zelf niet zo van systemen en van zo doen we het, dus dit hoort zo.
Nee,
en toch heb ik dat in Human Design, nee, precies. En jij bent toch met astrologie ook. Hè? Dus dat, ik vind dat zelf, daar zit ook dat zelfkritische misschien ook in. Van ja, het is een systeem, ik wil niet blind op een systeem varen. Ja. En daar ook zeker niet in geloven. Veel meer kijken, kan ik het duiden? Klopt het voor mij? En hoe kan ik het vertalen ook naar de ontwikkelingen, naar de mensen waar ik mee werk, in hun dagelijkse praktische leven? Hè? Dat is ook zo belangrijk voor ons allebei, het praktische, de praktische vertaling. Dus ik vind dat juist heel leuk om dan die combinatie te maken met dat kritische, anarchistische oog ernaar kijken van ja, hè, kan het niet anders? En als dit zo gezegd wordt, ik ga dat toch net anders doen.
Ja.
Daar zit iets rebels in. En misschien zijn we allebei nog best wel braaf. Maar
toch zonder maagd.
Daar kunnen we nog veel meer doen. Ja, dat is de maagd. Ja, precies.
Ja. Dat vond ik wel toen een hele leuke verklaring voor mezelf. Dat als je kijkt naar mijn astrologisch profiel, dat misschien de wat meer introverte, nette, binnen de lijntjeskleurenkant overheerst. Ook niet 100% hoor. Je ziet het wel in de kantlijn dat er een ander verhaal in zit. Terwijl ik toch wel fases in mijn leven heb gehad dat ik heel erg rebel was. Wat mensen meestal ook niet van me verwachten, omdat ik die uitstraling niet heb. Mm-hmm. En toen ik die lijn 3 tegenkwam, dacht ik van, oké, die hou ik vast, die neem ik mee, want dit raakt wel op een diep niveau. Ja, ook wat betreft met die systemen werken, ik zie toch ook best wel vaak klanten, omdat ik veel verschillende klanten zie in 1-op-1 sessies die dan wel eens naar een astroloog zijn geweest. En dat zijn dan vaak toch wel vaak echt systeemdenkers. Van je hebt nu eenmaal dit in je horoscoop staan, dus daar kom je niet onderuit. Of zelfs dit gaat gewoon gebeuren in je leven, of je gaat niemand vinden, of hier blijf je op vastlopen. En dat is juist iets wat dan zoveel bij mij losmaakt, omdat ik meer een houding heb van neem wat je mee kan nemen. En als je het er niet mee eens bent, dan dan niet. Ook goed. Geen probleem. Ja.
Ja, precies. Ja, ik denk dat ook, ook heel belangrijk is, ook om het te kunnen ontvangen als je dat hoort, als jou dat verteld wordt. En wat ik heel erg belangrijk vind, is eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus niemand is een autoriteit, er is geen autoriteit buiten je. En dat is ook iets waar we van loskomen. En zeker in die shift naar de nieuwe tijd, dat we gaan ervaren dat alleen wij zelf onze eigen beslissingen kunnen nemen en onze eigen autoriteit kunnen zijn. Dus alles wat buiten ons ligt van instanties en de overheid zelfs, en zo hoort het en hier heb je je aan te houden, dat verliest zijn grip en zijn werking ook. Dat werkt niet meer. En mensen voelen ook, ja, ik wil dat eigenlijk helemaal niet meer. Wat jij zegt, ik geloof daar eigenlijk niet in. Maar waar geloof ik dan wel in? Wat is dan mijn waarheid? Dus we hebben het in onszelf te vinden. En daarom is het ook heel belangrijk in coaching settings of een adviseur of een analist of een horoscoop, een astroloog, iemand die jou uitleg geeft over jou, dat je ook meekrijgt hoe je dat dan zelf kan doen. En het is niet de bedoeling dat je voor waar aanneemt wat die ander over jou zegt. En dat is wel iets waar we ook nog wel met z'n allen werk in te doen hebben. Ik zie dat vaak aan vragen die mensen mij stellen. Wat moet ik doen als ik dit heb? Of hoe ga ik daar dan mee om als er dat is? Ja, uiteindelijk in Human Design reiken we tools aan. En daarmee kun je dat ontdekken voor jezelf. Er is niemand die jou zal zeggen, oh, dit is jouw bestemming, nu moet je dit en dit en dit doen. Die stappen doorlopen. Als dat er wel is, dan is dat eigenlijk, denk ik, niet vanuit een goede energie. Want iemand anders kan het niet voor je doen. Daar hebben we echt een groot stuk te vertrouwen op onze eigen intuïtie en ons instinct misschien, ons weten en onze eigen autoriteit zijn. Mm-hmm. En dat is voor veel mensen, voor ons als maatschappij, nog wel spannend.
Ja, nee, om dat te kunnen. Begrijp ik helemaal. En dat zie ik ook in de praktijk vaak terug, dat veel mensen natuurlijk het fijn vinden om een soort heel concreet advies te krijgen. Ja. Vertel jij het maar, ik ga zitten, ik hoor het wel en ik zie het. Allemaal is ook lastig, maar ik ben toch wel blij om te zien dat dat in de astrologie steeds meer aan het shiften is ook. Dat je merkt dat mensen er op een andere manier mee omgaan en dat het wat minder de oude man vertelt-achtige context-achtig is. Maar dat astrologie ook veel meer meegaat in het idee van, het is jouw ervaring, jouw leven. Wat kan ik daar nou als extern persoon nog verder aan toevoegen? Jij een gids meegeven, een handleiding meegeven, tips, maar je moet het wel zelf doorvoelen. Ja. Oké, iets waar ik eigenlijk ook nog wel heel benieuwd naar was. Jij had al een aantal dingen op Instagram daarover gedeeld, dat je in Human Design ook een solar return hebt, maar ook bepaalde transits, dus de invloed van Uranus op positie. Uranus bijvoorbeeld had jij wat over gedeeld, toch?
Ja.
En ik vond het heel leuk om eigenlijk te zien van, hey, daar zijn astrologen veel mee bezig, maar in Human Design heeft het ook weer een eigen betekenis. En cycli zijn dan eigenlijk sowieso heel belangrijk, zoals je al aangaf, met die integratiefase van 7 jaar bijvoorbeeld. Zou je daar misschien nog wat meer over vertellen, over willen vertellen?
Ja, zeker. Dat is iets, hè, wat daarna komt. We zeggen altijd, je hebt je geboortebelauwdering, net als in astrologie, je horoscoop. Dat is op zich het belangrijkste en daar kun je ook heel veel mee vooruit al, met je strategie en je blauwdruk leren kennen en dat gaan leven. Maar daarna, dat staat ook niet stil. Dat is niet, er zit wel een ontwikkeling in die wij doormaken als mens. En daar kun je dus de cycli gaan duiden. De grote cycli, dat zijn de Saturnus return, van tussen 28 en 32. Ja. Uranus oppositie, dat noemen we binnen Human Design je midlife point. Dat is volgens mij tussen 38 en 44 bij de meeste mensen. En dan heb je nog je Chiron return, dat is rond 50. Dat is ook een hele belangrijke fase. En eventueel dan nog kun je een tweede Saturnus return en een derde Saturnus return. Dus rond je 60ste en je 90ste. Maar de Saturnus, Uranus en Chiron zijn de belangrijke fases. Waarin Human Design ook zegt, ik noemde dat al eerder. Human Design is eigenlijk een nieuwer systeem dat uitgaat van de 9-centered being. Ten opzichte van de 7-centered being. En 7-centered, voor 1781 grofweg, werden wij ook niet zo oud. Waar werden we, 40, 50 misschien? Dus rond je 30ste was je echt, dan moest je je leven op orde hebben. Dan had je kinderen, dan had je, dan was je volwassen. Mm-hmm. En dan begon eigenlijk de afronding zo'n beetje. Wij zijn in de loop van die eeuwen, eigenlijk vrij korte tijd relatief ook, ontwikkeld naar 9-centered beings. En we hebben een andere cyclus hebben we nu van Uranus eigenlijk. De cyclus van 84 jaar. De mens wordt gemiddeld 84 jaar. We hebben een lichaam wat in staat is om 84 jaar, iets meer of iets minder, oud te worden. En dus als we 30 zijn, zijn we nog lang niet volwassen. Dan begint het pas. Dan beginnen we pas volwassen te worden. Daarom is Saturnus Return een hele belangrijke fase. Dat is rond je 30ste. In Human Design zeggen we dan, dan ben je pas klaar met je kindertijd. En dan begint de volwassenwording pas. Terwijl veel mensen nog in hun systeem voelen. Hè, een soort van, ja, maar ik ben 30. Ik moet nou toch wel weten wat ik kom doen in mijn leven. En een partner hebben gevonden. En misschien mijn huis waar ik voor altijd blijf wonen. Dat heeft nog heel lang in ons systeem gezeten. Wij, misschien onze generatie, begint wel te merken van, ja, het leven loopt anders. En na mijn 30ste is er ook nog een leven, hè? Rond je 30ste is je Saturnus return. Dan begint pas ons proces van volwassenwording. Eigenlijk, ik zeg dan altijd, dan begint je puberteit, je adolescentie. Rond begin 40 of rond je 40ste is je Uranus oppositie. Dat is je midlife point. En dan zijn we meer op weg naar de volwassen blauwdruk die wij zijn. En vaak zie je ook dat mensen, kinderen dus eigenlijk van voor 30... dan heb je nog niet zo'n goed gevoel van je bestemming, bijvoorbeeld. Dat begint pas te komen tussen je 30ste en je 40ste. En tussen 40 en 50 gaan we echt onze plek innemen. Met ons incarnatiekruis, zo noemen we dat in Human Design. Dat is je hogere bestemming. En dan worden die thema's van jouw kruis ook zichtbaarder. Dus, en ik zie dat ook wel, hè, het is inderdaad, werken we met cycli. Er is een heel verschil in bewustzijn als wij begin 30 zijn of rond 40. En ook weer rond je 50ste. Tuurlijk, hè, je wordt ouder en wijzer, je hebt meer meegemaakt. Maar dat is ook iets wat dus in de ontwikkeling, in ons blauwdruk te zien is. Die cycli kunnen we ook berekenen. En dan, dat is eigenlijk een combinatie met jouw geboorteblauwdruk. Ik zeg altijd, dat is als een soort jas die je erbij aankrijgt. Je doet de onderkleding niet uit, dat ben je nog steeds. Maar er zit een nieuw laagje overheen. De invloeden van je Saturnus return, die gaan mee tot je 50ste, tot de Chiron return. En de invloeden van je Uranus oppositie en Chiron return, die blijven de rest van je leven actief. Dus die cycli zijn heel belangrijk en de thema's, dan komen er ook weer andere hogere thema's bij, die ook iets aanvulling geven op jouw hogere bestemming. Dus daar zit een enorme gelaagdheid in en ik vind het zelf altijd heel leuk om met de mensen die ik in trajecten begeleid, in de 1-op-1 trajecten, want dan hebben we veel ruimte om daarop in te zoomen, om Saturnus return, Uranus oppositie, Chiron return, al die thema's naast elkaar te leggen. En je ziet daar vaak een rode draad in, een soort ontwikkeling van wat jij hier komt doen. En dat zijn soms uitdagende thema's die daar ook weer in een zon kunnen zitten of in een incarnatiekruis. En toch voelen wij vaak al van heel jong van ja, ik heb daar iets in te doen. Dat klopt. Jij hebt bijvoorbeeld in jouw geboorte blauwdruk, jij hebt een cross of consciousness. Jij bent hier op een bepaalde manier om mensen bewust te maken, ondanks verwarring en twijfel, of juist dankzij, okay, hè, en van waar gaat het in het leven echt om? Daar zit ook iets van jouw missie in, waarom je dit werk doet. Voor mij is, als ik rond 50 ben, mijn Chiron return is ook een cross of consciousness. Dus daar zit ook weer een link in. Dat is iets wat ik al voel, dat belangrijk is om daarmee te werken. Dat is echt, als ik dan volwassen ben, hè, dat kom ik daar neerzetten. Het heeft een andere uitleg weer, want het kruis staat anders bij mij en bij jou. Maar zo zijn er dus heel veel lagen en heel veel invalshoeken die samen het plaatje compleet maken. Dus het houdt nog niet op bij de geboorteblauwdruk. Daarna is er nog heel veel te bestuderen. Hè, voor mensen die het overzicht al niet meer hadden, er zit nog heel veel in. En daarom zeg ik ook wel, als je dat allemaal wil weten, dat kun je doen bij mensen die de opleiding van de International Human Design School hebben gedaan. Tegenwoordig zie je vooral veel mensen die zich verdiepen in bijvoorbeeld de type en de centra en de kanalen. Daar wordt heel veel informatie over gedeeld. En dat is ook heel mooi en heel goed. Maar daar zit dus nog een hele wereld achter die een enorme verdieping geeft. Ja. En ik denk dat daar veel overlap zit met astrologie. Maar alleen Uranus oppositie is volgens mij iets anders.
Ja, nou ja, die wordt wel serieus meegenomen. Ik vind het vooral interessant dat Pluto, vierkant Pluto, is bijvoorbeeld astrologisch ook een hele grote. Ja. Maar in Human Design niet een van de grootste. Of...
Nee, dat is iets waar... dat heeft met Pluto te maken wat in Human Design niet op die manier wordt meegenomen in de berekening. En dat, daar heb ik ook vaker over gehoord, ja. Dat is niet een duidelijk markeringspunt in de astrologie, terwijl ik dat vaak wel zie in Human Design en wel in astrologie. Dus ja. Dat is interessant. Ja.
Ja, ik moet nog door die hele Saturn Return heen, maar astrologisch wordt het ook altijd natuurlijk als een grote deal gezien. Wel als in de zin van dat Saturnus ook karma representeert en de persoonlijke thema's om mee te werken. En dan heb ik ook wel het idee dat mensen met de jaren milder worden, als in dat die niet altijd als een soort van draak of als een hele vervelende periode meer wordt gezien. Wat wel het stereotype is van Saturnus komt terug, alles valt in het water. Maar ook als iets waar je zelf impact op hebt. Van in hoeverre werk je ook met de thema's die voor jou lastig zijn. En in hoeverre druk je ze onder water of ren je ervan weg. En dan zouden ze, dan krijg je ze extra hard teruggecatapulteerd, zeg maar.
Ja. In Human Design zeggen ze, tenminste dat wordt wel eens gezegd, dat... dat de grondlegger van Human Design heeft dit uit zijn eigen ervaring zo gezien. Hij zei dat voor vrouwen Saturnus return vaak intenser is dan de Uranus oppositie en voor mannen andersom. Dat zij wat makkelijker door de Saturnus return zich bewegen en dan komt dat moment van die zware confrontatie pas wat later. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met bewustzijn. En nou is consciousness, bewustzijn is echt iets waar jij mee werkt en waar jij ook jouw missie in hebt. Dus dat je daardoor... het is niet van je kan eraan ontkomen, maar dat je al heel veel kunt plaatsen. En dat maakt het veel milder dan wanneer je veel nog in het ongeziene hebt en in de schaduwkant. Dan kan het je wel eens overvallen, denk ik.
Ja, ik moet het ook nog maar meemaken hoor. Misschien dat het alsnog hartstikke hard op mijn dak komt vallen.
Ja, wie weet.
Wie weet, inderdaad. Ja. Nog een carrière switch.
Nee. Maar ik zie dat wel vaak, zeker bij mensen met een zesde lijn in hun profiel. Jij bent een 3-5, dus dat heb jij niet zo, maar toch kan die fase wel ook heel bepalend zijn. Maar zeker bij mensen met een 6, die zijn heel erg gekoppeld aan die Saturnus, Uranus en Chiron transities. Daar zie ik, kun je eigenlijk de klok op gelijk zetten van wat je nu doet, dat is niet wat je blijft doen, want er komt een hele andere energie. En dat vinden we soms vervelend of dan zit er een ongeduld van ik wil nu al weten wat ik kom doen en me daarop richten. Maar dat is juist een onderdeel van je proces en van je kracht ook. Dat je door die rijping gaat en die cycli. Ja.
Ja, mooi. Dat kan nog wel een interessante zijn bij mij, want ik heb zo'n lastige geboortetijd. Zorgt ervoor dat ik astrologisch gezien een 0 graden ascendant heb. Wat betekent dat als ik 2 minuten eerder geboren zou zijn, heb ik een andere ascendant. Het is ook nog zo'n 30 uur, dus het is 11:30, waarvan je dan kan afvragen, is het toch ergens afgerond? En ik zag dat in Human Design, als ik 2 minuten later ben geboren, dan ben ik een 3-6 in plaats van een 3-5.
Ah, ja.
Dus misschien dat rond mijn 30ste dat dingen opgehelderd worden qua... Maar ja, dat...
Ja. Ja, je kunt het, ik heb dat ook in mijn blauwdruk. Als ik 1 minuut, tenminste de tijd die op mijn geboortecertificaat staat, dan ben ik een mentale projector. Mm-hmm. En als ik 1 minuut eerder geboren ben, dan ben ik een intuïtieve projector. En dat maakt heel veel uit voor het beslissingsproces. Mm-hmm. Dat is een heel groot verschil eigenlijk. En ik heb dat jarenlang niet geweten wat het nu is. Hè? 1 minuut, dat weet niemand. Het was al vrij specifiek, 18/12 of 17/12. En ik heb dat later pas laten berekenen door een Vedisch astroloog. Zij kunnen heel erg, bijna wiskundig vind ik dat, berekeningen maken. En ik dacht altijd, dat kan, weet je, die 1 minuut, daar komen we nooit meer achter. Maar deze astroloog heeft het zo exact berekend, bijna op de seconde, dat ik niet 18/12, niet 17, maar 14/12. Dus we zaten best goed in de buurt, hè? Toen ik geboren werd, dat ze dat hebben opgeschreven. Wanneer ben je ook echt geboren? Daar verschillen ook wel de opvattingen over. 14/12 en dan 20 seconden. Dus hij kon het bijna zelfs... hij zei, het kan een paar seconden schelen. Dus, wow. En sindsdien weet ik dus wel, het was voor mijn blauwdruk wel fijn om dat te weten. En bij jou dus ook, die 2 minuten, een heel ander profiel. Dat is wel een verschil, want anders heb je dus die 6. Dat is voor die levensfases heel bepalend. Dus, maar dat ga je misschien merken dan.
Ja, als ik over een paar jaar een carrière switch maak, dan...
Ja, dan weet je dat je 3-6 bent, ja. Ja, dat kan zomaar. Ja, nou ja, goed. Het is denk ik, als je ermee werkt en als je het belangrijk vindt, ik denk dat het heel veel kan helpen om het toch goed te weten. Er zijn ook wel mensen die hun geboortetijd niet weten of zelfs hun datum niet weten. Als ze niet in Nederland geboren zijn, soms ja, in landen waar dat wel eens voorkomt. En dan is het, zou ik altijd zeggen, het is heel erg de moeite waard om dat te laten uitrekenen. Want dan kun je de rest van je leven veel verder weer op voortbouwen. En nog steeds altijd goed om kritisch te blijven. Is dit wel echt wie ik ben?
Ja, zeker. Nee, ik ben ook wel heel benieuwd naar wie jij toen bent gegaan. Ik heb het ook wel eens aan verschillende astrologen voorgelegd. Alleen omdat het dus ook een twijfel ascendant is. Dat maakt het voor astrologen nog lastiger. En de helft schat mij in als een weegschaal ascendant en de helft als schorpioen. Dus dat is een beetje hopeloos. Maar goed, op een gegeven moment moet je ook maar zeggen van voor nu voelt dit moment kloppend. En misschien dat de ervaring laat zien dat het anders zit.
Ja.
Waar ik dan ook nog even een hele specifieke vraag hoor. Maar je had het over in het donker kijken. En het ook lastig kunnen vinden om nou echt te bepalen wat je te brengen hebt. Of wie je bent in die zin. Met die zon zoals die dan in mijn bodygraph staat. Tegelijkertijd, ik vond het grappig, dan zit ik gewoon als leek dat te bekijken en zag ik dat ik wel bijvoorbeeld een gedefinieerd G-centrum heb. Of zeg je G-centrum in Nederland? Of gewoon G-centrum?
Ja.
Identiteitscentrum.
Ja, G-centrum, nog allemaal. Ja, centrum van identiteit of de self. Deze heeft heel veel namen, dus ik weet wel.
Die gele.
In de software is het altijd geel, dus dan... die in het midden, hè, dat is het centrum van je identiteit, die is bij jou inderdaad ingekleurd. En dat wil zeggen dat je daar een consistente energie in hebt. En dat je ergens een sense of self hebt, dat je ergens weet wie je bent. Maar dat is wat anders dan de zon, jouw bewuste zon, in de poort van verwarring, in een open centrum. Jij kan mentaal iets anders ervaren, maar in je lichaam of in je weten... heb jij een gevoel van richting? Heb jij een gevoel van dit past bij mij, dit ben ik. En dat andere, dat ben ik eigenlijk niet. Dus dat staat eigenlijk een beetje los van je mind. Dus dat is net een andere duiding daaraan. Want jij hebt wel inderdaad een eigen gevoel van identiteit. Van ook misschien van liefde. Wat liefde voor jou kan zijn. Of wat het betekent. Liefde voor de mens en liefde voor het lichaam. Dat zijn bijvoorbeeld aspecten die jij gedefinieerd hebt. De liefde voor de mens in al zijn extreme en liefde voor het lichaam als je bij je lichaam blijft en intuïtief op de signalen van je lichaam let, dan ben jij op elk moment op de juiste plek. Dan helpt eigenlijk jouw lichaam jou als voertuig om op de juiste plek te zijn en daar de juiste ontdekkingen te doen. En dat vraagt nogal een vertrouwen op het weten van je lichaam tegenover het weten van je hoofd. En dat is precies waar jouw blauwdruk heel erg over gaat. Over consciousness. En is dat dan fysiek conscious zijn of mentaal? Hè? Dat zijn andere dingen. Daar maken we in Human Design een heel duidelijk onderscheid in. Eigenlijk mag jij volledig gaan vertrouwen op je lijf. En je intuïtie. En voelen, wat is veilig voor mij, wat is gezond voor mij? En mag ik hier iets corrigeren? Dat kun je ook heel goed. Heel specifiek kijken naar welk schakeltje in het geheel klopt niet. Mm-hmm. Daar zit een gerichtheid op, nou, details of een gedrevenheid om dingen te verbeteren, recht te zetten. Dat heb je heel sterk in je. En als jij voelt, dit voelt niet goed of dat voelt wel goed, dan mag je daar helemaal op vertrouwen. Of het fysiek resoneert. Dat is jouw instrument. Ja.
Mooi. En ook wel een uitdaging. Ik kan me best voorstellen dat er meer mensen tegen je zullen zeggen van, oh, dat lichaam, even vergeten hoe dat ook weer werkt.
Ja, ja, zeker. Als je hè, ook een hele, jij hebt ergens ook een hele, jij bent heel open-minded en je bent, hebt ook wel waarschijnlijk iets van nieuwsgierigheid en ja, een verlangen om een overzicht te krijgen in die verwarring. En daar kan je helemaal in opgaan, in die mentale zoektocht. Terwijl als jij antwoorden wil vinden en wil weten wat voor jou goed is, mag je volledig naar je lijf luisteren. En dat is iets wat heel mooi kan zijn als mensen dat echt aangaan. Eigenlijk in, met jouw blauwdruk en jouw strategie kun jij heel snel je, op je pad komen. Of op het pad blijven wat voor jou het juiste is. Omdat jij alleen maar hoeft te luisteren naar de ja en nee in je lijf. En soms is het echt dat mensen een plan voor zich uitgestippeld of een studie gedaan. Of een hele sollicitatieprocedure. En dan ineens voelen ze in hun lijf, dit is het niet. En dat vraagt heel veel moed om dan te zeggen, oh, het klopt niet voor mij, ik heb er geen energie voor beschikbaar. Ik moet iets anders doen.
Ja.
En we weten vaak ook nog eens niet wat dat andere dan is. Dat komt pas daarna op die pad. En dat, ja, dat is niet per se makkelijk. Het is wel, als je het aangaat, als je erop durft te vertrouwen, is het wel heel, ja, het geeft heel veel vitaliteit en levenskracht. Daar zit de levenskracht. En dan voel je dat je leeft. Dus het is een heel interessant experiment.
Ja, prachtig omschrijf je dat. Hey, dankjewel. En heel herkenbaar inderdaad ook nog. Ja, die ervaring van liefde klinkt misschien een beetje, vraag me af ja, of dat dan concreet is voor de mensen die luisteren. Maar ik heb er zelf wel gelijk een concreet gevoel bij. Dat, ik heb ook iedere dag wel dat ik een soort van bij mezelf incheck. En probeer een soort ervaring van liefde of een gevoel van liefde omhoog te halen. En dat voelt als weer een soort verbinding maken met alles en met mezelf. En nou ja, goed, ik weet niet of het die kant op ging, maar dat vind ik een heel fijn iets om, om te doen. Ja, ik zit te denken, we hebben best wel veel besproken eigenlijk. Of ben ik nog iets iets vergeten wat nog voor nu heel interessant kan zijn. Het is ook wel best een lang gesprek. Ik praat graag nog veel verder natuurlijk. Maar
nee, het enige wat ik nog had opgeschreven, dat heb ik net niet vermeld. Hè, dus bij die levensfases tot je 30ste zijn we dan volgens Human Design nog kind. En vanaf tussen 30 en 50 is je echt je volwassenwording. En dan wordt ook je omgeving heel bepalend. Dat is iets wat veel mensen ook leuk vinden om uit te zoeken. We zeggen in Human Design dat je ook een omgeving hebt die ideaal voor jou is. Hè, en dat zijn hele interessante kwaliteiten. Sommige mensen hebben grotten als omgeving. En andere mensen hebben keukens en bergen en valleien en markten en kusten of grenzen is dat eigenlijk. En dat is vanaf je 30ste wordt dat heel bepalend voor het kunnen leven van je design. Als jij in een omgeving, als jouw omgeving niet de kwaliteiten heeft van de omgeving die voor jou klopt, dan kan dat veel weerstand geven in je leven. Dus grotten wil niet zeggen dat je letterlijk in een grot moet gaan wonen, maar dat je en de kwaliteit van een grot, hè, en dat is eigenlijk beschut. En veilig, zicht op de deur is voor mensen met grotten heel belangrijk. Niet te veel deuren in een ruimte, zeker als je daar bepaalde klachten of angsten voor hebt. Dan is voor mensen met grotten is het fijn om misschien wel donker, een beetje teruggetrokken, overzicht te hebben. En zo hebben al die omgevingen bepaalde kenmerken en kwaliteiten die voor jou dan belangrijk zijn. Mensen met bergen zitten graag hoog om het overzicht te kunnen hebben. En er hoeft niet letterlijk op een berg te zijn, dat kan, maar het kan ook hoog in een gebouw. En zo is er bij elke van die varianten interessante uitleg te geven. Dat is iets wat ook heel erg aanspreekt. Wat ook Human Design heel praktisch maakt. En ook eigenlijk een beetje gek. Hè? Van hoezo heb jij nou weer kitchens of zo. Hè? Of grotten. Dat zijn dingen die we leuk vinden om te weten. En ze zijn ook heel bepalend. Zeker vanaf je 30ste. Tot je 30ste. Dus als, voor kinderen geldt ook dat het heel belangrijk is voor iedereen, maar ook al voor kinderen, om je spijsvertering, je spijsverteringstype te kennen. En de manier waarop wij prikkels verwerken en voeding ook verteren. En daar gaat mijn nieuwste boek over, helemaal over het lichaam, gezondheid, vertering en lichamelijk welzijn. Omdat dat al voor kinderen ook heel bepalend kan zijn om ze op te voeden volgens hun blauwdruk. En ze daarin ook de tools mee te geven om voor hun lichaam te zorgen. En dat versterkt natuurlijk het vermogen om te kunnen luisteren naar de autoriteit die je lichaam is.
Ja, heel mooi ook voor ouders om dat alvast mee te nemen als ze kijken naar het design van hun kinderen bijvoorbeeld. En waar zie je dat dan specifiek aan? Nog even over die omgevingen. Ik vind het wel heel grappig. Ik heb dat een keer opgezocht voor mezelf en voor mijn vriend. En ik had dan grotten en hij had bergen. Ja. En hij heeft altijd een hekel aan bergen. Hij zegt hij wil nooit de bergen in. Dat soort gebieden vermijdt hij. Hij houdt niet van wintersporten. En ik maak altijd grapjes dat hij het liefst in een grot zit. Hij houdt heel erg van kelders en van in zijn studeerkamertje met de gordijnen dicht zitten. Dus wij hadden daar zelf een soort van schik in dat het andersom was. Maar zo letterlijk moet je het natuurlijk ook niet nemen.
Nou ja, en het kan dus zijn als je... Eigenlijk is dat pas vanaf je 30ste dat het heel belangrijk wordt. En het kan zijn dat je dat gaat merken, dat het anders voor je voelt. En daarbij, dit is wel een mooi voorbeeld van hoe onze mind of conditioneringen, invloeden die wij hebben gehad. Misschien heeft jouw vriend ooit in zijn jeugd een vakantie in de bergen waar hij niks aan vond. En er waren gebeurtenissen waardoor hij denkt, de bergen, dat moet je mij niet neerzetten. En dat ons lichaam iets anders ervaart. Hè? Dus zeker vanaf je 30ste, als dat ook impact begint te hebben. Als jullie dan naar grotten en bergen gaan, dat je wel misschien gaat voelen van, dit stroomt veel makkelijker. Of hier kan ik met minder slaap en minder gezond eten eigenlijk me toch heel vitaal voelen. Dat is iets wat waar de omgeving heel erg in bijdraagt. En zo geldt dat ook voor je spijsvertering eigenlijk. Zo'n hele specifieke adviezen geven we daarin.
Mm-hmm. En dat is dan afhankelijk van... Ja, van... motoren of van dat energietype weer? Of is dat weer een hele aparte categorie human design?
Dat klopt. Dat is een aparte categorie. Je ziet er veel over. Wel wordt er over gedeeld op Instagram, denk ik. Ik volg niet alles, want ik heb mijn eigen bronnen. Dat is een aparte categorie. Ja, er is heel veel. En die informatie wordt niet goed uitgelegd. Nou, heel veel informatie wordt niet per se goed uitgelegd. Maar ook die informatie over omgeving en vertering. En er zit nog wat andere aspecten. Dat zijn de pijltjes die naast een chart staan. En dat noemen we de variables, de variabelen. Dat is eigenlijk advanced informatie. Wil niet zeggen dat je dat niet nu al kan begrijpen. Maar vaak is dat voor onze mind wat complex. We snappen dat niet altijd. En dat heeft dus te maken met de dynamiek van je brein, het fysieke orgaan, zeg maar je hersenen, en de mind. Daar horen weer andere aspecten bij. Maar vooral omgeving en vertering hebben te maken met hoe jouw brein prikkels verwerkt. Hoe jouw lichaam prikkels verwerkt. Dus, en dat staat los verder van je type of van motors of van je profiel. Dit is nog een ander stukje. Dus zo zitten er heel veel lagen in. Ik snap ook echt wel dat veel mensen soms echt denken, jeetje, wat is dat complex? En Ik haak een beetje af, want ik kan het niet meer volgen. Eigenlijk, de basis is heel eenvoudig. De basis is echt je type en de strategie die daarbij hoort. En het is leuk om je profiel te leren kennen. Nou, dan heb je al alles in huis om jouw experiment te gaan leven. En meer hoef je niet te weten. Het mag wel, maar dat hoeft dus niet om met je design te kunnen oefenen.
Nee, precies. Zeg je hartstikke mooi. En hetzelfde geldt in dat opzicht ook weer voor astrologie. Zie je ook van alles over voorbij komen op Instagram. En ik heb ook een eigen programma. En dan merk ik dat mensen heel graag, voordat ze eigenlijk hun sterrenbeeld tot in de details kennen, al graag doorgaan met aspecten en dat soort complexere zaken. Dat is vast ook gewoon de nieuwsgierigheid en de snelle tijd waarin we leven, hoor. Ja. Maar wel heel veel stof tot nadenken. Dus ik ga sowieso zo snel mogelijk vanavond nog aan de slag in je nieuwste boek. Ik ben heel benieuwd.
Leuk, ja. En, benieuwd wat je ervan vindt.
Ja, ik zal het laten weten. Ik vond het in ieder geval super interessant en fijn en leuk gesprek. En goed om je een keer zo even te hebben gezien.
Ja, heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging en voor het fijne gesprek.